Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 108 en daarvan het derde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellende. O God, verlos ons door uw hand, verhoor ons, zend ons onderstand. Gij hebt tot onze vreugd voorspeld en in uw heiligdom gemeld dat Sichon mij zijn vorst zou heten en ik het dal van Sukkot meten. Wij noemden u het derde vers van Psalm 108. De aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de profeet Ezechiël en daarvan het 34e hoofdstuk van het 20e vers tot en met het einde. Dan vooraf lezen wij voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit den diensthuizen uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in de hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, al dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouwen, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Ezechiël 34 van het 20e vers tot en met het einde. Daarom zegt de Heere, Heere, al zo tot hen ziet, ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met een schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken, en ik zal een verbond des vredes met hem maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal den plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zal zijn inkomst geven. En ze zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen hun juk zullen hebben verbroken, en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En ze zullen den heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar ze zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hun een plant van naam verwekken, en ze zullen niet meer weggeraad worden door honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben, en dat ze mijn volk zijn. Het huis Israël, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijn er heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden uw lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang rijkelijke vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de werkingen van God den Heiligen Geest. Amen. Verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven volzalige, eeuwige en drieënige verbonds Jehovah, die onze schepper, onderhouder, bewaarder, beschermer en verzorger zijt, en we hier staan en zitten als levende bewijzen dat u ons nog weer gedragen en gespaard en verdragen en bewaard hebt, en dat ons nog komt te bevestigen, handelt nooit met ons voor onze zonden en vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Met onderscheiding van anderen die in ziekenhuizen, gestichten, sanatoria zijn, en wie lot voor eeuwig is beslist geworden, komt gij ons in het morgenuur nog voor met uw weldadigheden en zegeningen, omtrent dat we nog op mogen gaan naar de plaatsen des gebeds, waar gij uw naam ter gedachtenis komt te stichten, en wel omdat daar uw woord en getuigenis is, en waar uw woord is en waar uw getuigenis is, daar zijt gij. O God, wil ons toch een levendig besef daarvan geven, dat we zowel in spreken als in horen hier zijn, in uw alomtegenwoordigheid en verschadigd rondom de sprake van uw goddelijke lippen. Waartoe we dan ook van u bidden dat het u behagen en believen, op grond van de belofte des genadeverbonds, en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld, dat u dat aan ons nog zult willen bevestigen. Dat hoe dat het er in de wereld uitziet en hoe dat het er in de kerk uitziet, dat u toch uw woord komt te bevestigen, ziet, ik ben met u lieden. Heere, zou u daar een bewijsje van willen geven, om door uw genade en geest nog onder ons en in ons midden te willen wonen en te willen werken, krachtdadig en onwederstandelijk, opdat we nog getrokken zouden worden deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welbehagen, en dat u daartoe zelf uw getuigenis nog zult willen heiligen en zegen en dienstbaar stellen. Heren, we zijn weer in de adventsweken gekomen wat ons predikt de komst van Christus, en waar we weer naar de tijd toe gaan als u ons gezondheid en leven schenkt, dat weer herdacht geworden is of herdacht geworden zal worden de geboorte van Christus. Heren, de voorgaande weken wordt er gepredikt algemeen over de komst van Christus. En dan noemt men dat adventstijd, dat wil zeggen Christus komt. Maar heren, we leven in een ander opzicht ook in advent. Dat wil zeggen, we hebben te verwachten, vroeger of later, uw laatste komst. Niet meer het komst in het vlees, maar de komst wanneer gij zult komen op de wolken des hemels. En heren, dan zullen al onze meningen en onze eigen gedachten, onze eigen werken, en zullen daar niet gelden, daar zal alleen maar gelden uw werk. Ach, dat u daartoe met uw geest nog onder ons zult willen werken, op een zaligmakende wijze, opdat we nog zondaren in de schuld gezet werden door u, voor u, dat ze er verloren staat en Adam nog te leren kennen, door dood en door vloek staat, en dan ze verwaardigd mochten worden om schuldenaar te worden voor u. Heren, niet alleen in de belijdenis van de schuld, maar dat ook gekend zouden worden in gevoel de grootheid van mijn kwaad. Want de Heer, die belijdenis kan nog rechtzinnig zijn, zonder dat we behoefte hebben aan de schuldvergeving. Maar dan moet die belijdenis nog oprecht zijn door uw geest gebracht. Opdat de smarte der zonde en de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, nog genadiglijk gekend zouden worden. Opdat ze nodig zouden krijgen uit de kennis van haar schuld, schande en oordeel een schuld overnemende borg. Want hier, het is ons zo aangeboren dat we altijd nog iets mee te willen brengen, zekere gestalten, waardoor we menen dat we u kunnen behagen. En het is een ontering van de arbeid uw zoons, die een volkomen gerechtigheid aangebracht heeft en ook die dierbare geest gegeven heeft, die zondaars harten komt te wederbaren en te vernieuwen. Opdat door de wederbarende kracht uw geest de zondaren in het licht van uw woord, in het licht van uw wet, in het licht van uw heiligheid, in het licht van uw rechtvaardigheid leert kennen, hoe verwerpelijk, verdoemelijk en walgelijk of dat we zijn. Heer, dat we in de eerste adem ons verbond zo van u afgevallen, in zonde ontvangen, ongerechtigheid geboren zijn. Wil u daar uw woord nog heilig gezegend en dienstbaar stellen? En in zover dat er dat gevonden mocht worden, waar gij harte kennis zijt en nieren proeven. Want Heere, gij hebt een zuivere weegschaal die van ons die kan verkeerd wezen. Maar gij hebt een zuivere weegschaal, gij weegt de geesten. Ach, Heere, nu is de eigenschap van een heilige geest, die brengt altijd in het dal van ootmoed. Onze eigen geest handhaaft onszelf en brengt ons op de hoogte van hoogmoed. En willen geëerd wezen gelijk als Adam gegrepen heeft naar de kroon en de troon van God. En hier, daar is een stervensproces nodig om in de diepte en in de valleien van ootmoed te komen. Want die man op het rode paard stond in het dal, in de diepte, in tussen de midden. U mocht zulks nog genadiglijk werken. En waar die kennis verworven is, dat die middelaar als enige zaligmaker en verlossen, als enige koning, als enige priester alles verwierf, om nu ook de verworven weldaden deelachtig te mogen worden. Wel met de wetenschap dat het er is, en bij tijden met de troost van de belofte dat het er is, maar daarmee zijn ze niet gered, niet geholpen, dat wil zeggen, niet met medeweten voor eigen hart en leven, door het zielzaligend geloof met u verenigd zijn op grond van recht, te leren kennen de vrijspraak van schuld en straf, en een genaderecht zouden verkrijgen tot het eeuwige leven. En wil u daartoe nog geloofsverzekerdheid schenken, opdat ze nog getrokken zouden worden uit alles wat ze nog van Adam bij te hebben van zichzelf, verliezen wat ze te veel hebben om een onderwerp te worden voor het voorwerp der vrije, soevereine, goddelijke genade. In het afleggen van alles wat van Adam is, op die tweede Adam aan te mogen doen, die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomene verlossing. En hier in zover dat die verlossing deelachtig geworden is, ach aanbiddelijke majesteit, dat het u behagen door het zegel des heiligen geestes, dat die geest in ons wonen en in ons werken onze leidsman zouden worden, die ons altijd leidt naar de bron, dat is naar Christus, naar God in Christus, want hij is uitgaande van den Vader en den Zoon, en hij leidt door den Zoon tot den Vader. Ach, dat de eenvoud van het zaligmakend geloven toch gekend zouden worden. Die geest die brengt ook altijd in de vernedering en de vertedering, maar die geest daardoor handhaaft men ook Gods woord. En uw goddelijke gerechtigheid, eerlijk makende genade, Heeren. Ach, dat u ons die genade schenken, om bewaard te mogen worden in de vrezen van uw lieve naam, geheiligd te worden in uw waarheid en dat we waardiglijk het evangelium zouden wandelen. Om bewaard te mogen worden voor de toekomstige dag. En we met de blijde verwachting uit mogen zien naar uw laatste komst. Om nog eens te mogen ervaren, deze God is onze God. We hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. Dan leggen we voor goed en voor altijd en voor eeuwig af alles wat we van de eerste Adam bij ons hebben. Om opgelost te mogen worden in de tweede Adam. Die een dierbare en gezegende middelaar des verbonds. Zo dragen we ons en elkanders noden aan uw goden, uw genade aan. Zoals alles voor u naakt en geopend is. Wel voorts nog gedenken onze kranke, zwakke, kruisrouw dragende, wettelijk verhinderde. En waar ze zich ook mochten bevinden, Heer. Ook waar ons gedachten zich heen wenden. En waar we als het ware een schip in nood. De nood zijn horen geven, gij mocht nog grote God in nood uitkomst geven. En dat u de reddingsboei uit zoude werpen, om door het geloof dat te mogen aangrijpen. En ons zo gered, gezaligd en behouden te worden. Dragen zulks aan uw God en uw genade aan. Als ook onze oude vandaag eenzame verlatene weduwen. Wezen of wedenaars en waar ze zich ook mochten bevinden. In zwangerschap of gebaard hebbende, we dragen alle noden en behoeften aan uw goden en uw genade aan. Gedenkt ook onderwijzend personeel met onze kinderen. Ach, gij mocht ook daar uw genade en geest niet onthouden. Maar dat u het zaad dat gestrooid zouden worden, nog eens geven nederwaartse wortelen mocht schieten. En dan ook die het doen, is verwaardigd mochten worden rechte planters te zijn. Want Paulus is het die plant en Apollos die nat maakt, maar Christus die de wasdom geeft. Gedenk nog uw getrouwe knechten, waar ze zich ook bevinden, in ons land of in de buitenlanden op de zendingsvelden. U mocht nog gepaste vrijmoedigheid geven om het woord met hoog blijdschap uit te mogen dragen naar de zin en meningen des geestes. Dat we wakende zouden zijn aan de posten van uw deuren. En alzo uw koninkrijk nog werden uitgebreid onder ons, onder Jood en heidendom. Ach, grote God, het rijk des duivels dreigt alles in te slokken. Maar wil u nog opstaan en u over Sion erbarmen, opdat we nog toegebracht werden tot de gemeente die zedig werden. En wil voorts nog gedenken ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk in uw toren des ontfermens. Wil uw woord en getuigenis nog heiligen ons harten, ter oorzake van de ere van uw lieve naam. Ons opleiden voor uw eeuwig en gezegend koninkrijk, opdat we hier in geloof uw God erkennen en dankzegging toe zouden brengen. En nog eens volkomen volmaakt u, uit uw werken te loven, te prijzen en te bedanken, wat hier in het geloof gekend, maar in zalig aanschouwen genoten zal worden, om u den drieënige toe te brengen, de Heer. De lof, de prijs en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. En mijn herders, de staat en kerk zijn in wezen niet van elkaar te scheiden. Is de kerk in verval, raakt de staat in verval. Dat is ook wel bewezen in ons diep verzonken vaderland. Want in zover dat we kennis hebben van kerkgeschiedenis of van de staat van ons diep verzonken land, toen in de tijd de kerk bloeide, bloeide ook de staat. Vandaar dat de hervormde kerk nog genoemd wordt de staatskerk. Dat wil zeggen dat kerk en staat zo nauw aan elkaar verbonden waren. En toen zeggen we de kerk bloeide, bloeide ook de staat. Dat wil zeggen, Slaanse regeringen die in de loop der eeuwen aan God en zijn woord vasthielden, konden ook niet buiten de kerk. En de kerk kon niet buiten de staat. We lezen daarvan in biddagsbrieven die door het Rijk opgesteld werden, door de staat opgesteld en aan de predikanten gezonden werden om de noden van land, volk en kerk aan de Heere voor te dragen. Dat is er helemaal af. En de kerk die had de noden en de belangen van de staat op het oog. En de staat had de belangen van de kerk op het oog. Vandaaruit dat we ook nog vinden in het artikel van onze geloofsbelijdenis 36. Dat de overheid het zwaar draagt. Maar ook om alle godsdiensten die niet overeenkomstig de waarheid waren te weren en te keren. We zeiden zodra de kerk in verval raakte, raakte de staat in verval. En hoe is het thans geworden? Mijn oor, het is of dat de staat in een, op een zinkend schip is en of dat de kerk ook een zinkend schip is. Een diepe verval in de kerk, wanneer daar niet geprotesteerd meer wordt. Protesteren, dat is protestant, protest tegen de zonde en de ongerechtigheid van de staats en de staatsheren. Want mijn ouders, waar verval is van de kerk en verval is van de staat, is ook wellicht verval van het koninklijk huis. En als we dat we zijn, en we doen niet aan politiek, goed opletten, maar we mogen toch wel eens even een blik slaan, als we denken hoe het koninklijke huis, de koninklijke troon begint te schudden. De koninklijke troon begint te schudden. In zonderheid. Het is te bezien of prinses Beatrix nog ooit op de troon zal komen. Waarom ze in plaats dat ze gelijk als haar voorvader met de potentaat, alle potentaten een verbond ging maken, gaan ze de hand uitsteken naar Rusland, naar het communisme en naar de godlogenaars. Zie dus mijn oren zover. Dat het weg is, de troon van ons vorstenhuis gaat wankelen. En ons land gaat wankelen. En de kerk, wat doet die nog? Ach, de staatskerk is een moordenaarskuil geworden. Uitgezonderd enkele nog, die God nog misschien geroepen heeft. Maar waarom is de moordenaarskerk wel? Het is als een stiefmoeder die er kinderen buiten de deur werpt en stenen geeft voor brood. De God onterende leer en zelfs dat van sommige leraars, zelfs dat vervloekte godspel, wat in sommige plaatsen en steden van ons land algemeen door de overheid herkend, zelfs door de regering, niet tegen de belijdenis is van Gods woord, openbaart zich het verval van de staat en kerk. Wat in der tijd zo één was, en mijn ouders, dat openbaart zich over de ganse wereld. Vandaaruit dat de tronen waggelen, vandaaruit dat de ellende over de volken komt, en dat volharden in de zonde is verharden in de zonde. Het openbaart zich in ons koninklijk geslacht. Het openbaart zich in onze regeringen. Het openbaart zich in de kerk. Want Nederlands volk en Nederlands kerk hebben ook geen zonde meer. Zodat we wel in een zeer droevige staat verkeren. We zongen straks uit de 108e psalm dat ook de dichter met zeer nauw in verband stond met de staat als koning. En met de kerk. Wanneer we straks begonnen te zingen uit het derde vers dat hij gaat zeggen, zo wordt uw dierbaar volk in ten bevrijd van rampspoed en ellend. Maar dan vinden we van tevoren nog, want uw goede tierenheid is tot de hemel uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal nog perk, maar streeft tot aan het hoogste werk. Verhef u boven hemelskringen en leert al aard uw grootheid zingen. En gaat dan wat de straks om het handelen, zo wordt uw dierbaar volk in het eind bevrijd van ramspoed en ellend. In wezen, mijn herders, hebben we niet meer te wachten als ramspoed en ellend. God die heeft ons verlaten, nee laat ik het anders zeggen, wij hebben God verlaten. En nu is het alsof de God zegt, ga nu gang man. Maak u maar rijk. Zie dus mijn herders, het wordt van de week weer. En naar de stembus, naar achter moest wel een beter dag gehaald worden om onze stem te verheffen tot God. Tot God in de hemel, waarvan we hier vinden dat er nog eens waar zou kunnen worden, zo wordt u ellendig volk bevrijd. Dat kerk en staat elkaar er nog eens nodig krijgen. En hoe zal dat kunnen? Ach, wanneer Christus, die als hoofd van zijn kerk, en als koning van zijn gemeente niet meer erkend wordt, door kerk en staat gaat men een ondergang tegemoet. Terug tot het heidendom. In zoverre als God het nog laat zoals het is. Het blijkt wel in zijn langmoedigheid en in zijn verdraagzaamheid, dat vanaf 1795 de leer in de staatskerk vrijgegeven is. Godloochenaars mogen erop treden. Vrijheid in de staatskerk van regerings van liberale zijde. Het oranje huis de deur uit. Revolutie, waar kwamen ze in terecht? In de handen van Napoleon. Ach, mijn hoorde, als er geen weerkeren tot God zal zijn, waar in wiens handen zullen we nog terechtkomen? En in wiens handen zullen onze kinderen nog terechtkomen? Het mocht ons wel ernstige stof geven van overdenking. Staat en kerk zijn nu gescheiden van elkaar. Elk leeft zijn eigen buiten Gods woord en buiten Gods wet. Wie zou daar alleen maar orde op zaken kunnen stellen? Alleen de koning van de kerk. Alleen Emmanuel God met ons. Wanneer dat hij zou komen ten eerste met zijn geest om nog eens te werken, herstellen. Dat de staat de kerk nodig kreeg en de kerk de staat nodig kreeg. Om over de puinhopen van de beuken, maar kan er de hand is, mocht er even komt, laat ons wederkeren tot de Heer. Daarom mijn hart is zo droevig, al dat het er ook uitziet in ons diep verzonken vaderland. En ook hoe droevig dat er uitziet in de kerk. Waar wordt nog gehandhaafd van de leer van genade door recht. Mensenwerk. En de mensenwerk kan er alles op doen. We zijn alleen Christus als koning van zijn kerk als hij opstaat. En dan zou het advent wezen als we hem mochten verwachten. Daarom dat we in de adventsweken zijn begonnen. Die ons wijzen naar de komst van Christus. Wens uw aandacht dan ook te bepalen bij een adventstof waar Christus beloofd wordt als gekomen. En aan de aanleiding van het ons straks voorgelezen, de 34e kapitel uit het profeet Ezechiël. Daarvan halen 23e en 24e vers. We noemden Ezechiël 34, vers 23 en 24, waar Gods woord alles luidt. En ik zal een enige herder over haar verwekken. En hij zal haar weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden. En die zal haar tot een herder zijn. En ik de Heere zal haar tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van haar. Ik de Heere heb het gesproken. Tot zover. We vinden hier aangekondigd de belofte van de komst van Christus. Ten eerste bij het verwekken van een herder. Ten tweede bij het werk van een herder. En in de derde plaats bij de kracht of de heerschappij van een herder. We zullen trachten met de hulp van de Heer tot enige lering en onderwijzing te spreken. En voordat we dat doen zingen we van die herder Israëls, Psalm 89. Vers 9 en 12. Gij hebt geleerd van hem. Die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zo getroost bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf van mijn rijk verbonden. En het 12e vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Dan noemt u de versen 9 en 12 van Psalm 89.
Thank you.
De profeet Ezechiël, die was in ballingschap. En met zoveel van zijn volk en landsgenoten. Het oordeel had God voltrokken over Israël en Juda. De koningshuizen waren gevallen, de tronen omvergeworpen. En het volk was in ballingschap en de kerk was verbrand. Het huis des Heeren. En dan vinden we in die profeet Ezechiël dat hij steeds aan moest kondigen dat God zijn oordeel over dat volk zou voltrekken. De maat was vol. Gods geduld was aan het eind en krachten zijn verbond. Wat hij gesproken had, wanneer ze dat zou ontheiligen, zouden ze voor zijn straffen kunnen beven. Maar dan vinden we nadat Ezechiël tot wel 30 toe gehandeld heeft, over het diepe verval van staat en kerk, vinden we in onze tekstwoorden over herstelling gesproken. Herstelling van de staat van Israël en van het koninklijk huis, maar niet in de zin zoals het voorheen geweest is. Want in hoofdzaak wordt hier gesproken over de koning van de kerk en over zijn onderdanen, hoewel die weer één zouden zijn. En zodat in hoofdzaak hier geprofeteerd wordt van de komst van Christus. Zodat Christus als hoofd van zijn kerk en zijn kerk zijn gemeente, zodat het hoofd en de gemeente één zullen zijn. Christus als hoofd van de kerk en zij als gemeente één zouden zijn. En dan vinden we dat hier in het verband van onze tekst staat, hoe dat de herders waren in die tijd. De herders die waren alleen maar levende voor de eigen. Die bedoelden de eer van God niet meer. Die bedoelden het welzijn van Sion niet meer. En de herders die wijden in plaats van de kudde zichzelf. Vandaar het dat God de kerk, zeggen we, die toen bekend was, verscheurd heeft. En de regering van de troon verworpen had. Maar gaat hier handelen en we gaan hier, zeiden we, niet over staatszaken verder spreken. We halen alleen maar aan, als het goed is, dan moet kerk en staat één wezen. Om te samen op te trekken tegen de vijanden van de kerk en van de staat. En wanneer dat de staat en de kerk in het verval is, gaan de vijanden overwinnen. De vijanden overwinnen ziet in ons eigen land. Als ik denk aan het communisme en aan de verschillende partijen die hier de overhand gaan krijgen en wijzen en werken op het communisme aan. En zelfs ik zei straks onze vorstin Beatrix, zelfs met haar man hem de hand gaat geven. Eigenlijk zijn we al verkocht, we moeten nog geleverd worden. Ach, wie heeft er een oog voor? De droevige tijd, en waar is de kerk? Waar is het protest van de kerk wat nog gaat naar de regering? Waar is het protest nog aan schuldbeleiden? Waar doen de herders? Die dansen mee. Ach, mijn herders, in deze droeve staat, we gaan er geen tijd reden van, daar houden we niet van. Maar om tot ons doel te komen, zo was het ook in die tijd. En waar komt u God zijn volk op te wijzen? Wel, die komst te wijzen dat hij voor een herder zal zorgen. Wanneer we vinden in onze tekstwoorden dat er in 22 nog staat, daarom zal ik mijn schapen verlossen dat ze niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over haar verwekken. Dus we zeiden in de eerste plaats kortweg stil te staan bij de enige herder die hij over hen zal verwekken. En wie zou die herder wezen? Wel, die met hem waarachtig God was. De eeuwige zonen Gods. En omdat in, wanneer we gezondheid hebben in het avonduur gehandeld zal worden, over de geboorte van Christus, dat hij ontvangen en geboren is uit de maagd Maria, gaan we hier thans niet uitweiden in verband dat hij waarachtig God en waarachtig mens is, maar dat hij hier genoemd wordt dat God hem als herder zal verwekken. Herders werden niet alleen genoemd, de leraars in het oude verbond. Maar Hebbes werden ook koningen genoemd. Zodat we weer vinden dat staat en onderdaan, staat en kerk niet van elkaar te scheiden was. En dan vinden we hier in het verband van onze tekst dat hij een herder zal verwekken die hij noemt en mijn knecht David. Wanneer dat hij zegt en ik zal de enige herder over haar verwekken en zal haar weiden, namelijk mijn knecht David. Dus die hij verwekken zou, was zijn knecht David en die was al lang dood. En al lang begraven. Wat wordt hier bedoeld? Wanneer dat hij het hebt, ik zal een herder verwekken. Namelijk mijn knecht David, dat hij uit het geslacht van David zou zijn. Maar dat hij hem verwekken zou gelijk als David. Ja, nog zelfs op een wonderbare wijze. Als we bedenken, had hij David verwekt, wie had er erg in? Toen David in het veld was. Een jongeling die bij zijn broeders niet geteld was en bij zijn vader zelfs niet. Dat God hem verwekken zou om koning te worden over het volk Israëls. En om als koning, als herder te regeren. Het is een opmerkelijke zaak, mijn herders, dat de eerste koning die van God gezegend en van God geroepen was, een herder was. En dan vinden we dat Christus hier voorgesteld wordt als een herder. Die hij zal verwekken. Op welke wijze verwekken? Wel in de eerste plaats, en we zeiden dan komen we op het terrein van vanavond waar we niet over uit gaan wijden. In de eerste plaats, een verwekker dus die er niet was. Waarin dan wel dat hij waarachtig God was en waarachtig mens is geworden. Waarachtig onze menselijke natuur aangenomen. Ik zei nogmaals, daar gaan we vanavond verder over uitwijden. Maar wanneer we hier dan spreken over een herder. Hij verwekt heeft, maar hij spreekt over een enige herder. Een herder zoals er voor hem nooit geen geweest was. En na hem niet meer zijn zou, maar dat hij de enige en een eeuwige herder van zijn kerk zou zijn. Dus, hier wordt gewezen door de eerste persoon op de tweede persoon. Die als koning van zijn kerk en als hoofd zijn een christengemeente, een herder zou zijn bevestigd. Er staat verwekken. Dat verwekken wil zoveel zeggen als voortbrengen. En die zou hij verwekken ten doel, uit liefde tot zijn ellendige schapen. Uit liefde krachtens zijn verbondsliefde tot verloren schapen. Een kracht is een verbondsliefde tot schapen die eigenlijk geen herder meer hebben. Tot schapen die eigenlijk vervolgd en die geen rust meer hadden. Wanneer we dan hier zeiden, in de eerste plaats dat God zegt, dat zal ik doen. Met andere woorden, hier worden koningen dikwijls door mensen verkoren. Presidenten door mensen verkoren. En zelfs predikanten worden verkoren en beroepen. Maar we vinden hier van Christus dat God de Vader hem verwekt. En dat is gebeurd op de kerstmis, wanneer we herdenken de geboorte van Christus. Heeft God zijn Zoon verwekt om onze menselijke natuur aan te nemen. En om als herder te zijn over zijn volk. Die herder begiftigt. En met vele schone gaven. Wanneer God een herder geeft, dan geeft hij een goede herder. Dan zegt Christus ervan, ik ben de goede herder. De goede herder stelt mijn leven in leven voor de schapen. En zo vinden we hier dat God de Vader spreekt het verwekken van zijn Zoon. Die met hem waarachtig en eeuwig God was. Waaruit ten eerste zich openbaart de liefde Gods. Die met die verdwaalde schapen, met die verjaagde schapen, met die verdoolde schapen, met die hongerige schapen, met die dorstige schapen, te doen had. Waarom? Omdat zijn schapen waren. Zijn kudde, zijn gemeente. We zeiden wanneer we dit hier overbrengen, dat is onder Israël nooit zo helder bewezen geworden. Maar weet je wanneer het wel helder bewezen is geworden? dat toen Christus geboren is geworden, zag het er ook droevig uit in de kerk. De kerk werd geregeerd door fariseeën en schriftgeleerden. En het volk werd geregeerd door een heidense koning. Ach, merk eens hoe droevig dat de staat was toen Christus geboren is geworden. En maar waartoe? Om een herstelling in Israël teweeg te brengen. En om als koning daar op de troon te zitten. Nee, hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En naar de hoofdzaak van het verwekken was dat God een volk had die hij van eeuwigheid verkoren had. En waar de krachten ons verbondshoofd in Adam van God afgevallen, verdoolde en verdwaalde schapen zijn geworden, hij onze menselijke natuur aan zal nemen, opdat in de mensen gezaligd zouden kunnen worden, is Christus verhoogd geworden. Wanneer hij op aarde rondwandelde, heeft hij herderlijke liefde bewezen, herderlijke zorg. Maar door de eeuwen heen blijft hij de enige voor Gods arme volk, de van God verwekte herder. Dat wil zeggen, dat God wil zeggen, ik ben alleen maar tevreden met die herder die ik zelf aangesteld heb. We weten wel, daar zijn onderherders, maar de hoofdherder, Christus is de enige herder, de goede herder, en we zijn alleen aangewezen op die herder. Het wil zeggen dat God zegt, ik zal hem verwekken. Want er deugt van het hele herderschap niets. Van alles wat hier op aarde nog werkzaam is, om wat te herstellen, is vruchteloos. Ik leg hier even de nadruk op, mijn ouders, dat we alles wat we menen te doen, buiten die enige herder, is vruchteloos en waardeloos. God erkent alleen maar zijn zoon. Waarvan dat hij zegt, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. En zodat voor God geldt niet alleen dat hij die herder verwekt, maar wel een doel heeft hij verwekt. En wel ten eerste dat hij de deugde Gods op zal luisteren. Dat hij Gods gerechtigheid zal voldoen. Maar ten andere dat te vinden, en dat hij zijn schapen zal weiden. In het kort even van het verwekken, we zeiden in het avontuur, wanneer het gaat over dat hij geboren is uit de maagd Maria, hopen we daarop terug te komen. In de tweede plaats zal hij uw aandacht bepalen bij hen. Hij zal haar weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal haar tot een herder zijn. In de eerste plaats, mijn herders, wordt hier gesproken over hij zal ze weiden. In welke weide waar Christus alleen herder is? In welke weide komt hij ze te leiden en hoe doet hij dat? In de weide van zijn woord. En door zijn dierbare geest. Want Christus is nu nog die verwekte herder die aan de rechterhand des vaders verhoogd zijnde altijd zijn kerk nog komt te weiden. En waar komt hij ze in te weiden? En wel met de staf van zijn woord en geest. En dan zouden we hier een uitgebreid veld hebben wanneer hier gehandeld wordt over de schapen en over de herder. Wanneer hier staat en hij zal haar tot een herder zijn. Ten eerste bemint een herder zijn schapen. Ten tweede is de zorg van de schapen hem toebetrouwd. In de derde zoekt hij ze te voeden en te weiden. En ten vierde zoekt hij ze te beschermen. Het is een herder eigen. En het openbaart zich wel eens, mijn herders, dat in zonderheid herders zeer nauw aan de schapen verbonden zijn. Ik kom wel eens bij een paar boeren in Alblas. En dan hoor ik wel eens, als ze de koeien op stal staan, dan ze die beesten bij naam kennen. En dan ze bij naam genoemd worden, en zelfs de beesten de eigenaar kennen. En zo nou komt een herder zich aan zijn vee te verbinden. Het is ook nog naar Gods woord toe. En maar merk nu hier eens, deze grote herder die heeft het over schapen.
Hen dat hij ze zal weiden. Wie zijn nou zijn schapen? In de eerste plaats de gegevenen van de Vader. Die hem van den Vader gegeven zijn, dat worden zijn de schapen. Het zij lammeren, het zij drachtigen, het zij vruchtbaren, maar het zijn zijn schapen die van den Vader gegeven zijn. Als loon op zijn arbeid, waar hij in zijn arbeid aan de goddelijke deugden zichzelf opgeofferd heeft. Maar laten we dit allereerst vooraf vaststellen, de gegevenen des Vaders. Dat zijn zijn schapen, hoewel wanneer ze in Adam de verbondsel zijn bij dezelfde en niet anders aangemerkt wordt als blokken. Maar van nature is er niet één schaap. Wij zijn in ons verbondshoofd Adam van God afgevallen. Hebben de duivel, de zonde en de dood gekozen. Dat is geen schapenhaard om met de herder te breken. Wat is er dan voor nodig om een schaap te worden? Wel dat hier wanneer we vinden dat hij zal weiden en haar een enige herder. Dat hij ten eerste door een heilige geest in de harten komt te werken schapenhaard. De schapenaard, ja. We zouden hier kunnen spreken in de eerste plaats van de wedergeboorte. Dat zonder wedergeboorte kunnen we nooit geen schaap zijn. Want in de grond, mijn herders, als we niet wederom geboren en vernieuwd zijn geworden, dat dat nieuwe leven door God en Heilige Geest in ons gewrocht is geworden, ach, hoe zullen we schaap zijn van Christus? En maar nu heeft hij de herder verwekt, opdat hij schapen zouden verkrijgen, schapen zouden hebben, die hij daartoe verkoren heeft. Maar ook hoe dat hij ze verkrijgen zou. En nog even in het kort, dan zal God en Heilige Geest, die zijn schapen zullen worden, dan zal ze hier in de tijd versterkt worden. We zouden even die gelijkenis aan kunnen halen, waarvan we vinden van het verloren schaap. Die herder was zijn schaap verloren. 99, maar eentje kwijt. En wat doet hij nu? De waarde van dat ene schaap die vrijwillig weggelopen, moedwillig afgedwaald en zijn eeuwige ondergang gezocht zou hebben. Wat mijn en uw aard en natuur is, om ons een eeuwige ondergang uit te werken. Krachtens onze val in Adam. Maar wat doet nu God en Heilige Geest? Die gaat dat schaap opzoeken. Die vindt dat in een staat van verlorenheid. Die gaat het doen kennen dat ze liggen onder de vloek der wet. Die gaan ze doen kennen dat ze veroordeeld zijn in zichzelf. Die gaan leren kennen dat ze als een weggelopene en waardig zijn dat God nooit meer naar de omkijkt. Die gaan leren kennen, om het erg kort te zeggen, het stuk ter ellende. Nooit zal die herder voor de schapen waarde krijgen. En wanneer dat ze niet eerst gebracht worden in de staat van de verlorenheid. En wanneer ze daar iets van leren kennen, dan kan het die beesten knappe nood krijgen. Dat wil zeggen, en dan kunnen ze bang gaan krijgen, want ze kunnen er eigen voor geen schaap houden. Ze kunnen bij de eigen geen schapen uitvinden. Ze kunnen bij de eigen niet het recht op een schaap. Ze kunnen alleen maar vinden dat ze verloren leggen hun adem de verbondsel. Nee. Nee, daar zijn we nog niet. Ze gaan alleen leren kennen dat ze tegen God gezondigd hebben. Dan zal het bestaan voor God missen. Dan ze God niet kunnen ontmoeten. En dat de wet ze veroordeelt. Ze krijgen het bang. Benauwd met haar zonde. Een droefheid naar God. En mijn oordes, dat begint de schapenaard zich te openbaren. Een verlangen naar God, een betrekking op God, een roepen naar God. In de benauwdheid roepen ze tot in alle hoofden. En wanneer het dan is er nog zoveel wijde niet voor die schapen. Nee, mijn oren, dan worden ze soms gewijd met Gods toren. Worden gewijd met de vloek der wet. Ach, dan hebben het die schapen zo ruim niet. En toch zijn ze zijn schapen. Met welk doel doet hij dat? Om ze te brengen tot de weide, niet alleen van zijn woord dat ze predikt er verloren staat. maar ze te brengen tot de wijde. Dat is tot de kennis der zaligheid. God heeft zijn zoon gegeven en zal hem verwekken als herder. Die zijn schapen komt te wijden. En waar komt hij in te wijden? In Gods woord. Waarin geopenbaard wordt de onaspeurlijke rijkdom die er bij God is in Christus Jezus. Daar gaan ze de herder leren kennen in de graveerselen. Wanneer dat hij zich komt openbaren als de goede herder. Die in plaats dat zij de eeuwige dood moeten sterven, hij voor de dood ingegaan is. En in plaats dat ze de vloek der wet onderworpen zijn, dat hij de vloek der wet gedragen heeft. Dat in plaats dat ze Gods toren onderworpen zijn, die ze rechtvaardig zich waardig gemaakt hebben, dat Christus den toren Gods gedragen heeft. En ze worden dan eens geleid in de wijde van Christus leven, in de wijde van Christus lijden, in de wijde van Christus sterven, in de wijde van Christus bloed, in de wijde van Christus offer, in de wijde van Christus voorbeden. Ach, mijn heurens, dan vinden we hier dat er staat, hij, die een enige herder, en ik zal een enige herder over haar verwekken, en hij zal haar wijden, namelijk mijn knecht David. We zeiden in de eerste plaats, in de herderlijke zin, als herder. Daarom vinden we nog dat erbij zegt, mijn knecht David, die zal ze wijden, en die zal haar tot een herder zijn. Dat wil zoveel zeggen, hij komt ze te eigenen als zijn schaap. We vinden nog van David, toen er in de tijd een leeuw kwam en een schaap wegnam, en een wolf kwam en een schaap wegnam, en dan vinden we dat die man herder was, en dan die schapen van hem waren. En wat deed hij? Dan zei hij, ach, ik heb er toch nog zat, ik kan die leeuw niet baas nemen. Wat geeft hij te kennen? Hij heeft de leeuw gegrepen. En heeft dat schaap uit de muil van de leeuw en uit de muil van een beer gered. Waarom? De liefde tot zijn schaap. Waarvan dat hij zegt, niemand uit hen is verloren gegaan. Dus Christus, die is zo getrouw, gelijk David getrouw was, om de schapen die door een leeuw en een beer weggehaald werden, om uit de muil van de leeuw een beer te redden en ze te verscheuren, zo heeft die getrouwe herder, die grote herder, heeft ze als het ware gebouwd uit de muil van de duivel, uit de macht van de zonde en uit de macht van de wereld. Christus komt naar zijn schapen te vragen, er staat nog, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Wilt u een bewijs ervan? Hoop dat hij ze op komt te zoeken. Gedenk dan eens aan Levi in het tolhuis. Aan een Zacchaeus. In zijn omwandeling op aarde. Aan een Filippus. Aan een Tanel. Aan de zonen van Zebedeus. En mijn ouders, we vinden Christus heeft ze opgezocht. Er waren er zoveel onder Israël, maar hij heeft zijn schapen, want we vinden nog dat hij zegt, ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze zelf. En nu heeft God zijn zoon verwekt. Die geboren zal worden. Om op de kerstdagen herdacht te worden. Als dat hij geboren is als die enige herder. En dat hij zijn kerk zal wijden als een herder. Zeiden, een herder heeft zijn schapen lief. En zo heeft Christus ze al lief gehad. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Wanneer hij daar in de raad des vredes al op zich genomen had. Om voor haar de dood in te gaan. Lees uitdrukkelijk nog dat hij zegt. De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Daar openbaart zich in de eerste plaats de waarde die de schapen hadden voor Christus. Dat om ze tot zijn eigendom te maken. Dat hij er voor de dood in te gaan. Om ze als het ware uit de hel te buiten. Dat is het werk van Christus. De dood voor erin te gaan. Voor de te lijden. En voor de te sterven. Omdat ze door haar zonde de dood, de duivel en de hel onderworpen waren. Daar hebben ze zo'n waarde. En wat moet er dan bij Christus wel een onuitsprekelijke liefde zijn, mijn hoeders. Een onbegrijpelijke liefde. Als we indenken dat God hem verwekte om herder te zijn. Dat God zijn zoon die met hem waarachtig en eeuwig God was. Onze menselijke natuur deed aannemen. Om herder te zijn en om het eeuwig te blijven. Want als de vraag gedaan wordt. Is die vandaag nog die grote herder? Ach, we vinden hier een belofte en die belofte is in vervulling gegaan. En die belofte die doet thans nog zijn kracht. Voor wie dan voor de schapen? Kunnen de schapen in onze tijd met de staat niet samengaan? En zelfs ook met het verval van de kerk niet samengaan? Maar er zijn toch schapen? Want zolang als de aarde zal bestaan, zal God een kudde hebben en zal Christus als het schaap hebben. En de wereld zal net zo lang bestaan, totdat de laatste schaap binnengebracht zal zijn. Dat is gedaan. Dan haalt straks de wereld op. Vandaar dat alles nog gedragen wordt, omdat die goede herder, die van God verwekt is om herder te zijn, om zijn schapen te weiden. Hoe? We zeiden het werk van die herder, dat is om ze te wijden, dat is de eerste om te voeden. Een schaap kan niet zonder spijs. En om ze te wijden in een goede en een vette weide. Het is een eigenschap van herder om voor zijn schapen een goed voeder te zoeken. En goed voeder te geven. Is er ooit een herder, dan is het Christus wel. Want om het erg duidelijk en kort te zeggen. Ten eerste geeft hij zichzelf. Ik ben het brood des levens. Die mij eet zal leven door mij. Ten tweede geeft hij zichzelf. Die drinkt van het water dat ik hem geef. Zal in hem worden een fontein van water. Springende tot in het eeuwige leven. Ten andere die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Heeft het ware leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Wanneer Christus als herder zijn volk komt te leiden in zijn zoen- en kruisverdiensten, in de waarde van zijn dierbaar bloed, in de waarde van zijn gerechtigheid aangebracht, in de waarde van zijn eeuwig en enig geldend offer, in de waarde van zijn voorbiddingen bij de Vader. Ach, mijn broeders, ach, is het dan niet waar? Wat God gezegd hebt en die het bij tijden mag ervaren. Die mag ervaren dat ze gewijd worden door zijn woord en geest. En wat brengt dat? Houd in gedachten. Dat brengt altijd in de diepte. Houd hier rekening mee. Wij kunnen wel spreken over het lijden en sterven van Christus. En nog hoogdravend erover spreken. Maar als het niet een vrucht is van de kennis van onze schuld en onwaardigheid, is er niets van God bij. De Heilige Geest, die uitgaande is van mijn Vader en de Zoon, die brengt altijd in het dal van noodmoed. Ons aangeboren hart is om te klimmen, om de hoogte in te gaan. En het werk des Heilige Geestes is om in de diepte te brengen. En juist in de diepte van vernedering kunnen we geleid worden in de vernedering van Christus. En dan wordt het de voeding, de spijs van de kerk, de spijs van de schapen. Wanneer hij door middel zelfs van de bediening des woords, door middel van de prediking des woords, door middel van zijn goddelijke instellen, sacramenten, hij ze komt te voeden, waarvan ze zeggen, uw woord kan mij, of door schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Daar kan het van geldende zijn, zijn dier beleer verspreid, een straal van willekeur. Ze is het mens dan meer de waard aan het fijnste galte bracht. Ach, die geestelijke spijs en die geestelijke drank gewijd te worden in de verborgenheid, wanneer dat is geleid in het liefde hart van God de Vader. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb die herder verwekt. De oorsprong legt in God de Vader. Bedenk eens. wanneer hij staat en ik zou haar, en die zou haar tot een herder zijn. Die geestelijke David, die Davidszoon, zal hun tot een herder zijn om ze te weiden. Dat wil zeggen te verzorgen, maar dat niet alleen. Maar mijn hoorde ook om ze te beschermen. Een herder waakt over zijn schapen. En dan heeft God zijn zoon gegeven tot herder. Om niet alleen zijn schapen te voeden en te weiden. Maar ook om ze te beschermen. Tegen de gevaren. En er zijn zoveel gevaren, weet je waarom. Hij zegt, ik zend u als schapen in het midden der wolven. En wolven zijn op zichzelf verscheurende dieren. En wolven hebben het in zonderheid op schapen toegelegd. Maar even goed over nadenken. Dan wolven hebben de hoofdzak op de schapen toegelegd. En maar nu de zorg van een herder. Dat hij ze bewaart. Tegen alle gevaren. Dat al was het. Dat ze verscheurd dreigen te worden. Dan zal hij ze nog redden. Was het een schenkel of een stukje van hem. Uit de mouw van de leeuw. De veiligheid van de kerk ligt verzekerd. In de trouw van een herder. Dat we de herder altijd niet zien. En dat we de herder altijd niet horen. Dat is geen bewijs. Dat hij zijn herderlijke trouw en zorgen niet aan ons besteedt. Ik wil hier even de nadruk op leggen. Dat we gaan hier niet spreken over een zekere bekering of een rechtvaardigmaking. Maar we hebben het hier over de herderlijke zorg. Over wie gaat hij? Zelfs over de lammeren. Over de zogenden. Over de vruchtdragende. We vinden nog dat een apostel handelt over kinderen. Over jongelingen en over vaders. Maar die zijn alle tezamen maar herders en schapen. En die hebben nodig hertelijke zorg. Wil ik u bewijs geven? Wanneer Jacob uit Padan Aram kwam. En Esau tegen hem zegt. Jacob, toen de verzoening plaats hadden. Jacob, ik zei wat helpen. Ik heb hier 400 knechten. En dan willen we immers naar je vader toe. Die zal ik bij je laten. En dan ben je direct en spoedig bij je thuis. Bij je vader. Had zo Jacob, omdat hij herder was. Ezer was geen herder. Ezer was een jager. Een jager, jachtende. Abad. Jacob was herder van Finland. Hij zei, ik zal me schikken naar de gang van het werk. Want, zegt hij, ik heb lammeren. En als je één dag afdrijft, zegt hij, zou ze sterven. Dus de trouw van een herder, zelfs tegen een ander die ook meende herder te zijn, die wel een handje wil helpen, dan zegt hij, ik heb ook zogende. Dat wil zeggen, lammeren die zuigen. Dus, zowel moeder als kinderen, die kan je ook niet afjakken. Dus die heeft als herder bewezen. Hij zegt, mijn Heer gaat toch voorbij. En ik zal me schikken naar de gang van het werk. En nou is Christus een herder. Die weet zich te schikken naar de gang van het werk. Vandaar dat mijn orders in wezen behoren onder herders ook zodanig te zijn. Zich te schikken naar de gang van het werk. Om eens een heel eenvoudig beeld te nemen als daar een kind geboren is. Is er geen ene vader of moeder die tegelijk zegt, ach, het jongen is geboren, maar ik heb er niks aan. Onze eerste 20 jaar zijn als we gaan verdienen. Zou de grootste dwaasheid wezen. Zou wel een bewijs wezen van geen kruimeltje moeder of vader liefde. Wat gebeurt er? Als er een kind geboren is, dan is er algemeen blijdschap en vreugde. En wordt dat kind behandeld overeenkomstig dat het een kind is. En wil ik u dan een schaappaard geven van zo'n kind? Ach, mijn orders, dan zijn dat geen praters en geen prekers en geen hoofdvliegers. Maar dat zijn schreeuwers die uit haar vuil gehaald moeten worden. Wanneer ze pijn hebben, schreeuwen ze. Ze kunnen nog niet zeggen. Alleen maar schreeuwen. Waardoor het hart van de moeder of de vader bewogen wordt om ze te dragen. Er staat nog, ik zal dragen en redden, de harde lammeren zal ik in mijn schoot vergaderen. Zo weet Christus al die rechten hebben, al die goede hebben, met zijn schapen om te gaan. En zelfs met de lammeren. Zouden er die hier ook nog wezen? Ik vraag niet in hoeverre of dat je veranderd bent. En hoeverre dat je bekeerd bent. Maar mijn hoorders, het blijft een schapenhaard. Een opmerkelijke zaak dan een schaap. Als die in zijn lende is, kan hij niks willen blaten. Steen is dat een beest genoemd. In zichzelf heeft het geen kracht tegen weerstand. Ik heb het zelf tweemaal meegemaakt in mijn leven. Dat er gedurig een schaap hoorde blaten naast me in een wei. En ik zag toch gewoon schapen lopen. En ik hoorde dat blaten zo erbarmelijk dat de laatste. Ik dacht, ik moet toch eens even kijken. Toen lag er een schaap in een greppel met zijn rug. En met zijn poten omhoog. En zijn ogen paalden bijna zijn kop uit. Dat beest had onherroepelijk moeten sterven. Die heeft geen kracht in zijn benen om zijn eigen overeind te helpen. Zo zijn wij onze benen kwijt om op onszelf te gaan. We moeten op kracht van de Heer leren gaan. En dat beest hebben wij kunnen redden. Uit liefde tot de schapen is Christus zulke hem. Als een schaap in het water zit. We hebben gezien dat een koe in het water zat. Die kon er nog uitkomen. Ik heb gezien dat een paard in het water die er soms uitgetrokken. Maar ook uit konden komen. Die konden zelfs nog iets mee helpen. Maar een schaap die in het water is, de wol die is zo vacht, zijn vacht zo vol met water, die moet noodzakelijk verdrinken of gered worden. Daarom komt God te spreken, ik zal een herder verwekken en die zal mijn schapen wijden. Zo is Christus die weet met zijn schapen om te gaan. De schapen die zijn hand wil wijden, om aan de hand van zijn woord en aan de hand van zijn geest, en door zo'n goddelijke liefde geleid te worden. Ach, het kan ook wezen. En neem nog even dat beeld van een kind. Wanneer ze het honger of dorst hebben. Of ze kunnen niet slapen of ze hebben pijn en ze zien hun moeder niet. En dan gaan ze aan te schreeuwen, soms aan te roepen. Een eigenschap. En wat is dan een eigenschap van die moeder? Wel dat haar hart in teerheid bewogen wordt. En als schoon dat de moeder haar zuigeling zou kunnen vergeten. Vergeten hebben ze schapen niet. Nee. Hij zal ze nooit om laten komen in durende tijd. Of in hongersnood. Christus staat voor zijn schapen. En waarvan God zelf zegt. Hij zal ze weiden. En hij zal hun tot de herder zijn. Ach, zulke herder, mijn ouders. Daar zou ik mee gebaat wezen. Een herder niet alleen die kan zeggen. En maar die ook gaan geven wat hij preekt. Christus is die grote leraar die herder. Die kan geven wat hij zelfs preekt. Herder die bewaakt zijn schapen. We zijn de beschermste tegen de gevaren. Tegen het vergift van valse leringen. Hij beschermt zijn schapen tegen de vijanden. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, zijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleven en schaamde schaam. Maar eeuwig groeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Waarom we ook nog een derde nog even stilstaan. De kracht van de herder. Wanneer we hier in het volgende vers vinden. En ik de Heere zal haar tot in God zijn. En mijn knecht David zal vast in het midden van haar zijn. Ik, de Heere, heb het gesproken. Wij vinden hier ten eerste nog even de kracht van de herder. Door de herder leren ze kennen dat de Heere de verbondsgod is. Ik spreek de Heere zal hun tot een god zijn. Met andere woorden, dat de schapen zo veilig en zo verzekerd zijn van de zaligheid. En zo vertrouwd dat de Heer zegt, ik die herder verwekt en door die herder zal ik hun tot een God zijn. God van volkomen zaligheid. Waarvan de kerk zong, die God is onze zaligheid. Maar dan zeiden we ten laatste, de kracht van die herder en staten. En mijn knecht David zal vast zijn in het midden van haar. Dat wil zeggen regeren. Dus niet alleen wordt hier gesproken over herderlijke zorg, Maar hier wordt ook nog gesproken over regering. Ach, mijn houders, zouden we hier nog ooit een regering kunnen verwachten? Maar dit is wel waar. Dat de gemeente Gods, de kerken Gods, die staan onder de Gods regering. En onder de regering van vorst Emmanuel. Die zijn volk regeert, wijs en zeg. En een ellendige weer wil recht doen op een klacht. Een wonderlijke zaak dat hier genoemd wordt vorst. Vorst wil zoveel zeggen kracht. Neemt hier in de natuur het woord die vorst. Als het gaat vriezen, dan zeggen we de vorst die valt in. En hoe zegt het water, hoe zegt de aarde mocht wezen. De vorst verstijft alles als een bewijs van een kracht. Overwinnend. Nu, en zo wordt Christus. Ik haal even dat beeld aan niet om dat over te brengen. Maar het woord die vorst geeft door ons al te kennen. En ook koningen worden vorsten genoemd. Waarom? Wel, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat Christus, die als vorst Emmanuel, als koning van zijn kerk, niet alleen als herder zijn schapen voedt en wijdt, verzorgt, maar dat hij als koning van zijn kerk ook zo regeert. Zodanig regeert, dat hij ze onder zijn gezag, onder zijn autoriteit brengt. Vandaar het is een opmerkelijke zaak. Dat een herder haalt zijn kudde, zoekt die bij elkaar te houden. Zelfs wanneer er een schaap afdwaalt, dan met werfstenen of met slingerstenen, werden die geworpen om die schapen bij de kudde te houden. En ik heb het zelf gezien in de tijd van een herder. Die had een klein schopje bij hem, een lange steel. En als er dan een schaap een beetje afwijkt, dan nam hij een paar steentjes en dan wierp hij zo dat dat beest bij de kudde zou blijven. En u weet de herder van de kudde, misschien heb je het zelf ook wel eens gelezen van een wegloper, dat die herder zeer hardhandig handelde met een beest, dat hij een been kwam te breken, een poot kwam te breken. En toen hij het gebroken had, ging hij het verbinden. En toen beet dat schaap in zijn handen. Waarom? Had hem een poot gebroken. Maar later, als hij hem ging verbinden, likte hij in zijn handen. En dat beest kon niet meer weglopen. En zo weet die grote herder soms te kastijden, soms roeders te gebruiken, dat we ons het gezag van zijn woord zouden onderwerpen. Niet onze meningen. Daar deelt hij niet mee. Maar wel het gezag en de autoriteit van zijn woord. En gelukkig, mijn ouders, daar weet hij middelen voor te gebruiken. Zijn staf en zijn stok, die behoeden ons. En al is het soms dat het soms roeders en kastijdingen zijn. Maar het is een weldaad. Als we bewaard en beschermd mogen worden. En ook onder zijn godsregering. Die schapen hebben niets te bedisselen en een herder voor te zeggen wat hij doen moet. Die herder weet wat die schapen zijn, hij kent ze. En zelfs zij kennen hem aan zijn stem. En hij weet, die zeggen als vorst, zich zo te gedragen, als vorst Emmanuel, dat hij ze leidt. Dat hij ze wijdt, maar dat hij ze ook regeert. In zijn godsregering onderwerpt hij ze aan zijn goddelijk gezag. Gelukkig. Waarom? Een schaap is niet vertrouwd op zichzelf. Nee. Een schaap, het is een eigenschap. Mijn hoorders. Als de herder ze niet bij elkaar houdt. En de herder zou zich even afwenden, dwaal ze allemaal weg. Een koning die probeert zich in te stellen voor zijn onderdanen, om ze bij elkaar te houden. Een vader en moeder zoekt zijn gezin te beschermen en te regeren, om ze bij elkaar te houden. En wanneer, mijn heerders, hij onder zijn godsregering en ons onder het gezag van zijn woord brengt, dan mogen we ons ook houden aan het woord. Aan zijn goddelijk gezag. Dat wil zeggen zijn godsregering. En hij houdt zijn autoriteit over ons. Dan bewaart hij ons bij het woord. Dan bewaart zich bij de leer van het woord. Dan gelden niet onze menselijke meningen, dan geldt het woord. En nu wordt het een eigenschap van de schaap, die onder de regeringen van de koning zich alleen gaan houden bij het woord, niet bij het gevoel. Want het gevoel kan men dwalen. Maar het geloof dat zich houdt aan het woord, dat dwaalt niet. Daarom de veiligste weg. Dat een herder, die brengt ze altijd bij het woord. Vandaar het ook. Dat hij nog gegeven heeft de prediking van het woord. Hij heeft gegeven de prediking, woord en sacramenten, goddelijke instelling. En nu worden we geroepen, zelfs als we behoren, zouden tot de schapen om ons te geven om het gezag van het woord. Niet boven het gezag. Die boven het gezag van Gods woord staat, staat boven Christus. Maar die mag buigen onder het gezag. En die mag buigen onder zijn leiding. En die wordt door hem geleid. En gelukkig, als we geleid worden door die vorst Emmanuel, waarvan we vinden, ik de Heere heb het gesproken. Dat wil zoveel zeggen. En wat ik gesproken heb, zal ik doen. Christus is van God beloofd. Het is bewezen geworden in de tijd toen hij geboren is, dat naar Gods tijd is hij gekomen. Als herder heeft hij zich gegeven. Als herder is hij gestorven. Als herder is hij ten hemel gevaren, want hij liet zijn kerk nog een belofte achter. Ik blijf met jullie door, alle de dagen tot aan de volleinde van de wereld. Als herder mag hij hem straks verwachten. Als hij komt op de wolken des hemels, om dan zijn schapen en zijn kudde te verzamelen. Te scheiden van de bokken, om ze eeuwig in zijn gemeenschap te geven. Waarvan we nog zingen uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn zoon, troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glans ik als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan de hemelsbogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elk ogen. We noemen dit 15e vers van Psalm 89.
Thank you.
mogelijk om deze belofte te bevestigen met ik de Heere heb het gesproken. Het is ook bewezen geworden dat God deze belofte waargemaakt heeft. Hij heeft zijn zoon gezonden. En Christus is als vorst Emmanuel nog dezelfde, nog de getrouw. Die niet alleen zijn schapen wijdt en voedt, maar ook verzorgt en beschermt en tevens regeert. Ach, mijn hordes, ik zou willen beginnen u de vraag te doen. Hebben we wel eens ooit maar gebuigen onder het gezag van het woord van Christus? Onder het gezag van die herder? Anders klimmen we zelf op de troon om te regeren. Anders handhaven we onszelf. Bedenk eens, mijn hordes, de tijden die we beleven, die zijn zeer ernstig. En daarom in zonderheid ook de jeugd onder ons, jongelingen en jonge dochters, die misschien nog zoveel van dit leven verwachten. Houd toch in gedachten eens hoe droevig dat het is. Staat en kerk zijn beide in verval. En vaders en moeders in zulke tijd leven onze kinderen. En in zulke tijd waarin de staat hoe langer hoe meer afdaalt en naar de godloosheid breekt met Gods woord, niet meer erkent het gezag. En zelfs openbaar zich dat zelfs de jeugd al geleerd wordt, dan ze niet meer behoeven te buigen onder het gezag van de ouders. Het gezag wordt ondermijnd, waarin de godsregering miskend wordt. En waarom? Omdat Christus niet gekend wordt als herder. Waar Christus niet gekend wordt als herder, en geërkend wordt als de vorst van zijn kerk, daar is het gezag. En daar breekt het gezag. En wat gezag weg is, daar is alles weg. Ja. Het openbaart zich in ons diep verzonken land. Hoeveel zedenmisdrijven, duizenden meer dan vorig jaar. Het openbaart zich in moord meer, zelfmoord meer en inbraak, het is dagelijks werk. Zelfs zijn we niet meer vertrouwd. Dan kan de tijd wel tegemoet gaan dat men niet meer vertrouwd is aan de weg. Hij bang met je kinderen naar de weg, langs de weg te laten gaan. Alles spreekt wanneer het gezag weg is. Het kerkgezag en het staatsgezag is alles kapot. En in zulke tijd leven zal het einde ervan zijn. O, dan hebben we te vrezen. Als we niet onder het gezag van die enige herder komen. Dat is onder het gezag van Gods woord. Dan hebben we te vrezen algemene, algehele verwoesting. Ach, mijn herders. Niet dat wij zo politiek aangelegen zijn. Maar als je dan leest hoe dat Rusland bijna de wereldzee beheerst met zijn onderzeeërs. Ach, waar nu het gezag van Christus, zelfs van de christelijke naties, niet meer herkend wordt. Wat openbaart zich. In plaats van het gezag handhaven, het woord van God handhaven. Ach, gaat men de hand reiken. We zeiden straks. Ach, men is al verkocht. We moeten nog geleverd worden. En nemen we dat lichtvaardig op. Omdat het nu nog lijkt een welvaartsstaat te zijn. Laat ons bedenken dat er wel eens andere tijden aan kunnen breken. In zonderheid ook jongelingen en jonge dochters onder ons. Houd toch in gedachtenis. Als het gezag der ouders komt te verbreken. Moet je maar rekenen dat verwoesting je deel is. Houd er dan rekening mee waar het gezag der ouders gebroken wordt. Daar is verwoesting en ellende ons deel. Daarom, God handhaaft nog zijn godsregering in zover, dat hij de wereld nog niet prijs geeft aan zichzelf, want dat was dan voor het portaal van de helft. Onder de algemene genade. Maar ach, wat zou het hem wel dat wezen, als God door zijn geest nog eens kwam te werken. Het gezag, dat wil zeggen, buigen onder de leer van Gods woord. Jongelingen, jongens en meisjes, dan zou je vanzelf buigen om het gezag van je ouders. En waar dat gezag algemeen weg is, achter het gezag tegenover Gods woord. Want wat is er nog wat Gods woord eerbiedigt, huldigt en erkent? De onkunde omtrent de waarachtige leer der zaligheid. Helaas, wat openbaart zich allerwege. Men is veel meer gezet op televisie, radiomuziek, genot voor het vlees. Wat straks zal eindigen in het verderf. Want het zou toch wat wezen, als we hier nooit hebben gebogen onder het gezag van die grote herder. Dan zullen we straks openbaar worden bij de bokken te behoren en dan zal de scheidslijn vallen. En wat zal dan het einde zijn? Dan zal het geldende mij zal alle knie gebogen worden en alle tong zal mij belijden. Dan zullen we onder het gezag van die koning wel moeten buigen. Maar zal het dan vreselijk wezen om dan te moeten horen, gaat weg van mij, gij die niet gewild hebt dat ik koning over je zeg. We kunnen de ernst niet genoeg opbinden, ook onder de jeugd. We reizen naar de eeuwigheid. En dan houdt strekjes bij de dood, houdt alle redeneren op. Houden alle menselijke mening op. En als we dat nooit hebben leren kennen, onder die herder en zijn gezag gebogen en door hem verzorgd te worden, waar zullen we dan belanden? Zitten er nog onder ons die onder het gezag van Gods woord moeten buigen? Dan moet je vanzelf gaan aanvaarden je schuld. Dan zult je vanzelf aanvaarden je verloren staat. Anders kan je gerust lezen in de Bijbel. Vervloekt is en niet gelukt en niet blijft. En geen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Het zegt niets. Dat heeft geen gezag voor je. Maar wanneer we dan moeten gaan buigen, zullen we ons oordeel onze schuld thuis krijgen. Wanneer we zouden mogen buigen onder het gezag, zal het meebrengen. Dat er ook dat woord ontsloten zal worden. Dan een speurlijke rijkdom in dat woord. De rijkdom in die grote herder, in die goede herder, in die gezegende herder. Zal die rijkdom ontsloten worden als die enige herder. Die trouwe herder, die vorst Emmanuel. Om hier veilig geleid te worden. Door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Hier geleid te worden door die overste herder. Door die enige herder. En wanneer we zouden mogen behoren tot zijn schapen, ach, laat u dan toch leiden. Onderwerpt u, al is dan zijn leidingen soms zijn door de duisternis heen. De herder en zijn schapen in de oosterse landen moesten soms ook door een zandplaat heen, of een zandweg heen, of soms door rotsen heen, om bij de weide te komen. Om bij het groen, van zijn liefde en van zijn vlees en van zijn vlees en zijn bloed te eten en te drinken. Het kan soms door duisteren, maar zijn doel is om ze veilig te leiden. Om ze nog eens te brengen in het vaderhuis. Waar ze dan eens zijn voor eeuwig, verzorgd, verzadigd. En waar geen bescherming meer nodig is, want er zullen alle vijanden voor eeuwig achter slot zitten. Waar hij de sleutelen des hel en des dood draagt. Dat God die rijk is in barmhartigheid daartoe. De waarheid zegen is onze wens en beden. Amen. Och heren, u mocht de naprediker nog zijn. Het is in alle zwakheid en gebrek. Maar dat we die grote herder, die goede herder, die trouwe herder, die zorgzame herder toch mochten leren kennen. Laat we zou het toch wezen hier wel onder herderlijke zorg verkeerd te hebben. Onder prediking van uw woord, maar we zouden buiten u, die een enige van God verwekte herder kunnen stellen. Ach, Heere, gij mocht nog wederbarend en vernieuwend werken. Zaligmakend en buigen onder het gezag en gedurig maar weer buigen onder het gezag. Onder vorst Emmanuel geleid te worden. Naar Emmanuels land, o dierbare koning, om daar voor eeuwig verzadigd te worden met het vette van uw huis. Ontfermt u als over ons, verzoen het zondige, gaat naar uw verzorging. Met een iegelijk tot de plaats onze woningen, verhoor ons nog om Jezus willen. Amen. Onze slotsing zijn het laatste vers van Psalm 79. Zo zullen wij de schapen uw wijde eeuwigheid. Geloof u eer verbreiden wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 79. Aanstaande zaterdag om 8:30, zal de Heer wel een leven is er. Ook dat nog, zie je wat ik oud word. Voorts maken we nog bekend dat de aangevraagde huwelijksbevestiging van Nicolaas Willemboer en ploontje Jannetje de Jong zal plaats hebben dinsdagmiddag om 3:15 alle hier. En zaterdagavond is er aangifte voor de heilige doop. Hebben die in een krantje gestaan om 8:30 in de consistorie. Ga voor het heen in vrede en ontvang de zegen des Heers. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met uw lieden. Amen.